tijd en energie die jij richt op de dingen die je eigenlijk niet wil doen, waar je geen energie van krijgt, waar je op leeg loopt, wat je stom vindt, wat je moeilijk vindt, waar je gewoon een hekel aan hebt, is tijd die je niet kan besteden aan de dingen die voor jou wel belangrijk zijn. En weet dus ook, dat gaat dus echt ten koste van je true power, van jouw impact, van daar waar jij echt impact kunt maken.
Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn, ontdek je in deze podcast.
Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Dit is deel 2 van de trilogie over werken met man en macht versus krachtige flow en ease. En samen met Ricardo, degene die de editing doet, constateerden wij gisteren dat dit wel een hele interessante aflevering is als je beseft hoeveel moeite erin zit. Het is namelijk letterlijk de derde keer dat ik deze aflevering opneem. Dan zou je eigenlijk kunnen constateren dat ik behoorlijk met man en macht aan het werk ben. Maar dat ik grappig genoeg, ondanks dat ik het de derde keer opneem, toch wel in een krachtige flow en ease zit. En een van de redenen is dat ik me, zoals ik in het eerste deel van de trilogie deelde, dat ik echt niet op kracht aan het werken ben, maar vanuit kracht en vanuit de kern van wie ik ben, een vrij volle agenda manage op het moment. En Ricardo die merkte wel aan mij dat mijn agenda overvol was. Maar ik merkte bij mezelf, ik ga eigenlijk wel goed in mijn energie. Dus hoppatee, laten we hem gewoon voor de derde keer opnemen. Ik had wat foutjes gemaakt, kennelijk in de instellingen van mijn geluidsapparatuur, waardoor ik een beetje de pech had dat hij nog een keer moet. Maar ik voel gewoon oprecht dat ik hem niet minder bevlogen ga opnemen. Ik heb nog steeds hetzelfde te melden en laten we beginnen. De aanleiding van deze aflevering is een duizendpoot die ik in mijn badkamer vond. En die ik samen met mijn partner probeerde uit mijn badkamer te krijgen. Het opvallende was, het is maar een heel klein beestje natuurlijk, maar ik had serieus nog nooit zo'n grote duizendpoot gezien. En het was nog serieus best wel moeilijk om dat beest uit mijn badkamer te krijgen. Want wat we merkten is dat als je aan de ene kant van de beest duwde of probeerde hem weg te pakken, dan glipte die met al die andere pootjes, glipte die alweer de andere kant op. En hij wist zich in de meest wonderlijke bochten te wringen om gewoon zich niet over te geven aan onze vastbesloten neiging om dit beest uit onze badkamer te verwijderen. En terwijl wij daar zo... Ja, ik moet dan eigenlijk altijd een beetje lachen om hoe je dan als twee grote mensen, volwassen mensen, eigenlijk gewoon een beetje gepiepeld wordt door een duizendpoot. En wij stonden daar zo te klunsen en toen dacht ik, grappig, dit is eigenlijk best wel een goede metafoor voor aflevering 2 van deze trilogie. Want zelfs met een inimini duizendpoot, ook al is hij nog zo groot voor een duizendpoot dan, maar waren we wel met mannenmacht bezig. En hoe krijg je nou die enorme workload, hoe krijg je die nou eigenlijk gewoon gemanaged? En dus zag ik in die duizendpoot op de een of andere manier wel een mooie metafoor naar hoe wij soms ons bureau en onze takenlijst vol hebben met duizenden dingen. Mensen die wat van je nodig hebben, taakjes die op je ligt te wachten, iedereen die aan je trekt, alles wat er nodig is, alles wat je wil doen. En dat dat gewoon soms een niet te managen duizendpoot voelt. En in deze aflevering wil ik je dan ook meenemen in hoe je via slimme systemen en met minder meer doen uiteindelijk die duizendpoot tackelt. Ik ga je ook aan het eind van de aflevering met je delen hoe we uiteindelijk de letterlijke duizendpoot hebben getackeld. Maar laat ik beginnen even met die enorme workload. Want in aflevering 1 heb ik natuurlijk met je gedeeld het verschil tussen hoe we, als we enorm veel werk te doen hebben, op kracht gaan werken. Dus heel erg op het hoofd, op ratio, op oplossingen en op nog harder werken. Terwijl dat eigenlijk meestal niet het meest wijze is wat je kan doen. Dat je veel beter kunt gaan naar vanuit kracht werken. Nou, daar heb ik genoeg over verteld in aflevering 1. Hier gaat het eigenlijk over dat moment dat je constateert van het is zoveel. En ik ben nu al wekenlang bezig met dat proberen onder controle te krijgen. En ik denk dat iedereen dit wel kent. En ook al begeleid ik heel veel mensen in hun werk. Hè, ik heb allemaal mensen van op allerlei niveaus die ik in de afgelopen 20 jaar gesproken heb. En zeker die mensen die flink aan de top van het bedrijfsleven functioneren en of een eigen onderneming hebben, die kennen dat heel goed, dat er ongelooflijk veel speelt. Dat allerlei mensen aandacht vragen. Dat er, als je net van plan bent om iets te gaan doen, alweer iemand op je deur tikt. Dat er gewoon geen rust is om je te richten op dat wat je het allerbelangrijkste vindt. Misschien ken je dat wel, dat je dan op een gegeven moment denkt, Oké, vrijdag heb ik een dag even geen afspraken. Mijn agenda leeggeveegd. Of je hebt aan je assistent gevraagd, zorg dat er niemand in mijn agenda komt. En je bent vastbesloten, ik wil even al die dingen wegwerken en zorgen dat er orde komt, dat ik mijn mailbox leeghaal. En op het moment dat die vrijdag dan komt, dan is er weer wat met een van je kinderen of is er ineens een heel urgente vraag vanuit de raad van bestuur. Het zal zo gek niet lopen of dat wat jij van plan was allemaal weg te werken eigenlijk alleen nog maar meer wordt. En wat merk je dan? Zo'n gevoel van ja, dit wil ik gewoon niet meer. Dit gaat gewoon niet meer, want het blijft maar groeien en het stopt maar niet en ik krijg er maar niet grip op. Dus wat je ziet is dat, ook al heb je door, dit werkt niet, ik heb te veel werk en ik krijg het maar niet onder controle, ik krijg er geen grip op, ik weet niks weg te poetsen, toch is het nog niet zo makkelijk om in één keer dat schip te keren. Om, als het ware, vergelijkend met die duizendpoot waar ik mee zat te rommelen, om in één keer gewoon, weet je, die duizendpoot uit mijn badkamer te krijgen. Nou, zo is het voor jou waarschijnlijk herkenbaar dat het gewoon best wel lastig is om dat met dat overvolle werkpakket dan voor elkaar te krijgen om dat schip te keren en rust te creëren en overzicht te hebben. Nee, het bureau wordt voller, je krijgt nog meer verzoekjes, maar je wil dit niet meer. En dan is het eerste wat ik je daarover wil delen is, als je blijft doen wat je deed, dan verandert er niks. He, dan hou je die volle agenda. Dan hou je die volle mailbox. Wat ik heel vaak zie is dat mensen toch, ook dat is waarschijnlijk herkenbaar, toch proberen die mailbox maar bij te houden. He, dat ik wil in elk geval binnen 48 uur iemand wel op een mail gereageerd hebben. Of dat je constant maar bezig blijft met dat als die mailbox maar leeg wordt, dan heb ik het een beetje onder controle. Maar wees je bewust dat als jij zo diegene bent die altijd zijn mail zo lekker bijhoudt, dan raak je daar ook onbekend. Dan ben jij natuurlijk de eerste die mensen zullen mailen als ze iets hebben. Want jij bent zo lekker die persoon die altijd zo snel reageert. Dus je creëert ook je eigen werk. En het vraagt dus van jou dat je gaat werken op een manier die past bij jou. Bij hoe je het echt wil. En dat je dat gaat volgen. Oké, dus als je het schip wil keren, dan heb ik nu een hele concrete opdracht voor je. Pak een A4'tje en maak 2 kolommen. Boven de ene kolom zet je wel, boven de andere kolom zet je niet. En ga dan schrijven. Maak een brain dump van alle taken, alle to-do's, alle dingen die jij te doen hebt, alle projecten, alle privé dingen, alle werkdingen. En nou, je kan het natuurlijk ook gewoon alleen op werk richten. Misschien is dat ook wel een goede exercitie. Maar kijk even wat voor jou werkt. Als je merkt dat privé en werk echt een enorme overload is, dan doe je het op beide onderwerpen. Als je merkt dat het is eigenlijk alleen maar in mijn werk, doe dan eventjes alleen in je werk. Kijk naar je werk en maak dan een kolom wel en niet. In kolom wel, terwijl je dus aan het braindumpen bent, schrijf je elk taakje wat in je opkomt, dat wat je wel wil doen nog, schrijf je in kolom wel. En elk taakje wat in je opkomt waarvan je eigenlijk denkt, ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer doen, zet je in kolom niet. Dus je krijgt eigenlijk dan een tweedeling van taken die je wel leuk vindt om te doen, die je wel belangrijk vindt, versus een kolom, dat wat je niet meer wil doen. En alleen al het noteren, dat zul je merken, schept ruimte en haalt de oplossing dichterbij. Want wat ik je nog helemaal niet meteen ga vragen is om dan maar kolom niet helemaal niet meer te doen. Op een gegeven moment zul je daar vanzelf wel op uitkomen, kan ik je beloven. Maar je zult merken door alleen maar aan jezelf al toe te geven waar jij wel energie van krijgt, wat jij wel leuk vindt, en aan jezelf vooral toe te geven wat je eigenlijk niet meer wil doen, dat schept al ruimte in jouw energie. Maakt je al bewuster. En dat haalt dus daarmee de oplossing dichterbij. Het creëert dan een bepaald overzicht, precies het overzicht wat jij nu nodig hebt. Ik heb dit op een gegeven moment ook gedaan. En ja, natuurlijk ben ik op een gegeven moment met dat lijstje aan de slag gegaan. Een voorbeeld daarvan is dat ik eigenlijk aan het begin van mijn bedrijf, toen ik was denk ik echt nog geen 2 maanden bezig, toen moest ik mijn omzetbelasting aangeven. En toen dacht ik eigenlijk, ja jeetje, dan moet ik dus allemaal facturen gaan boeken. En weet ik van, een hele boekhouding onderhouden. En toen voelde ik meteen, zo, hier loop ik helemaal op leeg. Hier heb ik dus echt geen zin in. Dat is eigenlijk helemaal niet waarvoor ik op aarde ben. Ik bedoel, ik weet natuurlijk wel dat dat moet gebeuren. En ik vind het ook belangrijk. Maar ik voelde meteen, dit is echt niet wat ik zelf aan het doen wil zijn. Ik wil gewoon met klanten spreken. Ik wil gewoon mijn werk doen. Daar heb ik betekenis. Ik geloof niet dat de bedoeling is dat ik gewoon een dag per week of 2 dagen per week bezig ben met mijn boekhouding. Dus ik heb eigenlijk al binnen 2 maanden dat mijn bedrijf bestond, heb ik een boekhouder in de arm genomen. En die heb ik nog steeds. Ik ben dolblij met hem. Want hij doet enerzijds, zorgt hij gewoon dat de boel aan de achterkant op orde is. Maar aan de andere kant is hij ook nog mijn adviseur. Uiteindelijk neem ik de beslissingen. Ik ga over wat er allemaal gebeurt en wat er nodig is. En waar wat geschoven moet worden of geschrapt moet worden. Of waar de kosten omhoog mogen en waar ze weer omlaag mogen. Maar het is wel een 1-2'tje waarin ik gewoon het gevoel heb, altijd, echt al jaren, dat er aan de achterkant gewoon iets stevigs staat wat op orde is, waar ik geen omkijken naar heb en waar ik gewoon 1 keer in de 3 maanden even een uitwisseling over heb. En aan het eind van het jaar alles weer op een rijtje gezet wordt, mijn jaarrekening geregeld wordt en ik zo mijn belastingaangifte kan laten doen. Dus ik zweer daarbij. Het scheelt mij bakken tijd. Ik laat het gewoon doen door iemand die daar heel goed in is, die daar bovendien dus minder tijd mee kwijt is. En het daardoor gewoon voor mij een hele goede investering is om daar wat dat betreft kosten voor te maken. Omdat als ik het zelf zou doen, mijn kosten veel hoger zouden zijn voor ieder uur wat ik niet met mijn klanten kan werken. Een ander voorbeeld wat ik op een gegeven moment merkte, en dat is echt voortgekomen uit die lijst van wel en niet, is dat ik me op een gegeven moment realiseerde, jeetje, ik ben zoveel tijd kwijt met afspraken inplannen. Dus wat een aantal jaar geleden nog mijn manier was, is dat ik probeerde dan heel vaak aan het eind van het gesprek meteen een nieuwe afspraak te maken met iemand. Maar het gebeurde ook heel vaak dat we daar niet aan toe kwamen, of dat ik het vergat, of dat een klant nog niet zo goed wist wanneer dan de volgende keer zou moeten zijn. En dan waren we daarover vervolgens nog even over aan het mailen. Van dan ging ik bijvoorbeeld een mail sturen met mijn beschikbaarheid. En dan kwam die ander weer terug met zijn of haar beschikbaarheid. En, nou, en dan moesten we zo even uitwisselen. Dus het kon soms wel 2, 3, soms 4 mailtjes om tot een nieuwe datum te komen. En dat per klant. Terwijl ik doorgaans behoorlijk wat klanten heb die ik begeleid. Dus op een gegeven moment ging ik, op basis van dat lijstje, wat wil ik niet meer doen, zag ik, oké, afspraken. Dat gedoe met in die mail, met afspraken plannen. Hoeveel tijd ben ik daar eigenlijk mee kwijt? Toen ging ik daarnaar kijken. En toen besefte ik ook dat, toen ging ik dat letterlijk in kaart brengen van gedurende een maand, geloof ik, van hoeveel tijd ik daarmee kwijt was. En ik ontdekte gewoon dat ik tenminste 2 dagen per maand kwijt was. 2 dagen, dus 2 keer 8 uur, kwijt was aan heen en weer gemail. Met mensen die ik natuurlijk al lang al geregeld sprak. Dus dat heen en weer gemail over afspraken eigenlijk eerder een soort clutter werd. Een soort last voor beide. Waar niemand wat aan had. En ik gewoon ook kostbare tijd gewoon niet beschikbaar had. Ik heb doorgaans max 3 afspraken op een dag met klanten. Maar dat betekent dus dat ik 6 sessies in de maand niet kon doen. Omdat ik dan bezig was met heen en weer mailen over afspraken. En zo is op een gegeven moment heb ik hulp ingeroepen en heb ik een online afsprakensysteem in laten richten. En dat is nu verbonden aan mijn website. En als mensen een afspraak willen plannen, dan verwijs ik naar mijn website. Maak daar lekker een afspraak, zie je binnenkort. En zij hebben daarin mijn volledige agenda. Mijn beschikbaarheid is heel inzichtelijk. Dus ze kunnen precies hun agenda daarnaast leggen. En het is zo geregeld. Klanten kunnen zelf ook weer hun afspraak afzeggen. Ik heb daar dus helemaal 0 tijd meer of handelingen aan te verrichten. Dus daarmee zie je ook dat juist door dat lijstje van dat wil ik eigenlijk niet meer doen, dit kost mij tijd die ik eigenlijk veel te kostbaar vind, om daar gewoon een handig systeem voor in te richten. Een derde voorbeeld is dat ik noemde net al even die mailbox die zo overvol is. Ik heb heel erg gevoeld toen ik dat corporate leven verliet, voelde ik heel sterk, wat ik in hel van niet meer wil, is dat ik geleefd word door mijn mailbox. En ik heb dus vanaf het allereerste begin, zeg ik altijd bij elke intake, leg ik uit, sinds ik niet meer in het corporate bestaan rondloop, heb ik gekozen voor de vrijheid om niet iedere dag mijn mail bij te houden. En ik ben dus altijd bereikbaar. Ik zie alles voorbij komen. Dus als je een spoed in jouw titel zet, dan lees ik het echt wel. En dan heb ik alle aandacht voor je. Maar het is niet zo dat ik bij ieder mailtje wat je stuurt meteen antwoord. Of het kan soms best wel een week duren voordat je van mij een reactie hoort. Wil je eerder een reactie, stuur dan even spoed. En je zult al aanvoelen, er zijn natuurlijk heel weinig mensen die ook echt spoed zullen schrijven in de titel van hun mail. Want heel veel dingen zijn helemaal niet spoed. Alleen het is zo normaal geworden in de wereld. En ik werk natuurlijk heel veel met mensen uit de grote bedrijven en uit kleinere bedrijven die wel heel erg gewend zijn dat de hele tijd gemaild wordt. Dat zij ook eigenlijk wel voelen van jeetje, wat verfrissend eigenlijk dat jij dat gewoon niet doet. Zou ik het niet zeggen, dan verwachten zij onbewust wel dat ik snel reageer, omdat het zo gewoon is geworden. Nou, voor mij, ik heb dat dus gewoon doorbroken, omdat ik merkte, ik krijg daar geen goede energie van. Ik wil daar niet de hele tijd mee bezig zijn. En dus kies ik enkele momenten, meestal gemiddeld één keer per week, dat ik eens een keer naar mijn mail kijk. En alles wat ik tussendoor kan doen, is mooi meegenomen. Maar wat hier helpt, wat dus het slimme systeem is als het ware, is door duidelijk te zijn in elke intake hoe ik daarmee omga. En ik heb nog nooit gehad dat mensen zeiden, oh, nou, dat vind ik wel een beetje raar. Of, oh, dat vind ik wel een beetje onhandig. Nog nooit. De meeste mensen, ik denk 80% van de mensen die ik dit zeg, zegt, oh, dat is een goed idee. Zou ik ook wel willen. Of, dat is een goed idee, dat neem ik morgen van je over. Dus zo zie je van mensen inhuren, tot slimme systemen inrichten, tot gewoon duidelijk een bepaalde positie innemen, ergens voor gaan staan, voor jouw voorkeuren. Dat creëert al minder werk. En zo kun je dus verder gaan met uiteindelijk dat lijstje van wat ik eigenlijk niet meer wil doen. En besef dus ook, hè, ik zei het net al even in hoe jij dan met je mailbox omgaat. Besef ook dat waar je mijn geld wel zegt, het is een beetje penny wise, pound foolish. Zo zie ik dat ook wel eens in tijd en in taken. Tijd en energie die jij richt op de dingen die je eigenlijk niet wil doen, waar je geen energie van krijgt, waar je op leeg loopt, wat je stom vindt, wat je moeilijk vindt, waar je gewoon een hekel aan hebt, is tijd die je niet kan besteden aan de dingen die voor jou wel belangrijk zijn. En weet dus ook, dat gaat dus echt ten koste van je true power, van jouw impact, van daar waar jij echt impact kunt maken. Mensen zijn er niet bij gebaat dat ik braaf die afspraken blijft plannen. Waar ze zijn bij gebaat zijn, is dat ik tijd heb om ze te ontvangen. En als jij dus een dag je mail moet bijwerken, dan betekent het dus dat je een dag niet beschikbaar bent voor daar waar jij echt heel goed in bent. En daarom is het zinvol om jezelf bij dat dit wil ik eigenlijk niet meer lijstje te gaan kijken en te gaan jezelf af te vragen, wie kan dit sneller en wie kan dit beter? En zo kwam ik natuurlijk op die boekhouder. En dan heb ik een volgende vraag voor je. Om je te helpen dat schip te keren van die overload aan werk. Wat is jouw belangrijkste taak? Dus kijk naar de rol in jouw eigen bedrijf. Of waarvoor je je bedrijf hebt opgezet. Of kijk naar jouw functie en jouw rol binnen de organisatie waar je werkt. Wat is jouw belangrijkste taak? Even los, en dit is even een belangrijke, los van de functieomschrijving. Dus stel je voor, je bent HR-directeur, noem maar wat. Dan kan ik me voorstellen dat jij een bepaald beeld hebt of dat de organisatie een bepaald beeld heeft bij wat moet een HR-directeur doen. Maar kijk dan vooral ook wel naar hoe vind jij dat je dit moet doen? Want op welke manier kan jij een bijdrage leveren? Toen ik ooit in HR zat, weet ik wel dat ik mijn HR-werk echt op een andere manier deed dan een van mijn peers, die haar nadruk daarin weer in legde. En zo hadden we eigenlijk ieder een eigen expertise, terwijl we officieel dezelfde functie hadden. Dus probeer ook even los even van of dat een HR-functie is. Maar elke functie die je binnen een organisatie verricht, daar heb je vast wel een idee over hoe jij zelf vindt dat je dat moet doen. Dus kijk ook vanuit die blik, vanuit dat filter ook naar wat is jouw belangrijkste taak? En als je dan naar die belangrijkste taak kijkt, kies dan 3 dingen die daaronder vallen. In mijn geval is dat, ik heb het laatst weer een keer eventjes gedaan, om even gewoon pas op de plaats te maken. De 3 dingen waar ik mee bezig wil zijn, die ik het allerbelangrijkst vind, is mijn klanten begeleiden, de podcast en schrijven voor mijn LinkedIn berichten voor social media. Dat zijn de 3 belangrijkste dingen. Al het andere is ondergeschikt daaraan. Waarom kies ik deze 3 dingen? Omdat dit de dingen zijn waarmee ik impact maak. Omdat dit is bijvoorbeeld via deze podcast waarmee ik mensen help. Of via een LinkedIn bericht waarmee ik mensen op een idee breng. Of uitnodig om met mij te werken. Of nou ja, natuurlijk met mijn klanten gewoon recht naar het directe effect ga. Dus dat waar ik dit bedrijf voor ben begonnen, daar horen deze 3 taken als belangrijkste bij. Al het andere is ondergeschikt. Iemand anders kan mijn boekhouding doen. Een online systeem kan mijn afspraken bijhouden. Maar er is niemand die dit kan. Niemand anders dan ik kan berichten schrijven die recht uit mijn hart zijn. Een podcast maken die geïnspireerd is vanuit mezelf. Of klanten begeleiden vanuit mijn afgestemdheid, mijn gevoelswereld, mijn expertise, mijn ervaring. Niemand kan dat vervangen. Daar, op die 3 dingen richt ik me. Datzelfde geldt voor jou. Wat is jouw belangrijkste taak en wat zijn de 3 dingen die daaronder vallen? Mijn volgende uitnodiging is, focus je daarop. Al het andere is ondergeschikt. En ook dit geeft weer een volgende stap in ruimte creëren. Je haalt met deze stap de oplossing weer nog dichterbij. En je hoort eigenlijk al dat ik helemaal niet meer zeg, sommige dingen moet je niet meer doen. Als we verder gaan in deze lagen, dan ga ik uiteindelijk wel zeggen, oké, wat laat je letterlijk uit je handen vallen? Maar het punt is dus dat de kern eigenlijk gaat om bewustwording. Bewustwording van wat je wil je wel en wat wil je niet. En van dat wat je wel wil, wat is jouw belangrijkste taak en kies 3 dingen. En dan gaat jouw ego zich er natuurlijk mee bemoeien. He, die zie ik al aankomen, want iets in jou zegt, ja, maar zo werkt het niet. Of, ja, ik moet wel gewoon geld verdienen. Dus ik kan het misschien niet leuk vinden, maar dit hoort wel gewoon bij mijn functie. Of de raad van bestuur ziet me aankomen. Of mijn leidinggevende verwacht toch echt van mij dat ik bla 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 bla. Stop dan. Dat ego, dat ratio, dat hoofd wat zich ermee bemoeit, is niet je beste raadgever. Stop en kies. Kies voor wat jij het belangrijkste vindt. Iedereen om jou heen zal je volgen. Een heel mooi voorbeeld daarvan uit mijn eigen carrière is dat ik, zoals ik net al zei, jaren geleden in het HR-werkveld actief was. En ik weet nog dat ik geregeld door mijn leidinggevende, nou, liefdevol op het matje werd geroepen van, joh, Barbara, jij moet wel ook die Excel-lijstjes bijhouden van, weet ik veel, ik geloof dat het verlofstuurmeren waren of performance management, weet ik veel. Er waren allerlei dingen natuurlijk binnen HR waar je dan een Excel-sheet voor nodig hebt, waar je gegevens van je hele werkveld, duizenden mensen, moet bijhouden. En ja, ik had ondertussen heel veel grotere organisaties waar ik verantwoordelijk voor was, of weet ik veel, cultuurprogramma's, weet ik het. Ja, dat vond ik allemaal veel belangrijker en veel interessanter. Dus dat administratieve Excel-geneuzel, dat schoot er eigenlijk altijd een beetje bij in. En mijn leidinggevende wist natuurlijk ook wel dat ik op die andere vlakken impact had. Maar die zei wel, ja, dit moet gewoon wel ook gebeuren. Dit hoort er gewoon een beetje bij. En dan zei ik altijd, ja, ik zal mijn leven beteren. Je hebt ook gelijk, dat snap ik, het moet. Maar elke keer zaten we dan na een paar maanden weer met elkaar rond de tafel. En dan zei die weer van, ja, die Excel sheets, die moeten echt wel een beetje, die moet je echt nu wel even bijwerken. Want ik moet het aan die en die laten zien. En iemand anders kwam ook een beetje in de problemen. Ik zei, ja, ik zal me wel even beteren. Nou, totdat op een dag mijn leidinggevende me bij zich riep en zei, Steenvoorde, ga jij eens even zitten. Dit is Erik. Erik, dit is Steenvoorde. Erik gaat vanaf nu jouw Excel sheets doen, want dit schiet niet op. En de grap is dus, dit gebeurt de hele tijd. En de mensen met wie ik intensief samenwerk, vertel ik ook altijd dit voorbeeld. En juist als we het hebben over, wat vind je echt belangrijk? Waarvoor ben je op aarde? Wat kom je hier echt doen? Waar heb je de meeste impact? Maar leidinggevende wist natuurlijk ook wel dat mijn meeste impact zat op wat ik deed in die organisatie zelf. In wat ik allemaal op gang bracht. En niet in dat ene Excel-sheetje. En toevallig hadden we een trainee of een stagiair, ik weet niet eens meer hoe die ooit is begonnen daar, die dit gewoon prima vond om dit als werk te doen. En zo is hij later natuurlijk die organisatie ingestroomd. Maar ik bedoel, dit is niet zijn werk gebleven. Maar het mooie was, er werd gewoon uiteindelijk wel een oplossing bedacht, omdat ik op die andere vlakken zoveel impact had. En dan, dat is dus ook waarom ik net zei over die mail. Wil je bekend zijn als diegene die zijn mail zo lekker bijhoudt, of wil je degene die bekend staat omdat wat je echt kan, waar je echt heel goed in bent, waar jouw expertise zit? Ja, ik denk dat ik het antwoord van je wel weet, waar jij onbekend wil staan. Dus ja, jouw ego bemoeit zich ermee, want die is geconditioneerd. Die is vanaf dat je geboren bent, opgevoed door ouders die heel vaak zeiden, dit moet je doen, dit hoort er gewoon bij. Toen ging je naar school, gebeurde dat ook. Toen ging je het bedrijfsleven in en toen gebeurde dat weer. Dus het is niet zo gek dat jij ergens in jouw systeem denkt, ja, maar ik kan niet zomaar dingen niet doen. Maar stop dan en kies toch eens naar wat jou echt energie geeft. En durf dat ook echt te gaan kiezen. Zo heb ik, toen ik merkte, poeh, er ligt wel echt heel veel werk en ik merk dat ik aan mijn 3 focuspunten te weinig toekom, dat ik daar te veel moeite voor moet doen, moet te veel laten schuiven en ik kom daar maar weinig aan toe, heb ik recent een VA aangenomen, een virtual assistant. Zij zit vanuit Valencia gewoon heel veel dingen van mijn back-office voor elkaar te krijgen. Wat zij ook, net als die boekhouder, in veel kortere tijd doet dan ik. Want ik ben gewoon voor heel veel dingen niet geschikt. Ik bedoel, ik kan het allemaal wel. Ik kan wel organiseren. Ik kan wel mailen. Ik kan wel het hele intakeproces in de gaten houden. Maar het kost mij wel veel tijd en energie. Die iemand die dat voor heel veel anderen ook nog doet, natuurlijk veel makkelijker afgaat. Dus ik ben echt dolgelukkig met haar. En het is ontzettend fijne samenwerking. Wat ook grappig genoeg nog betekent dat ik, waar ik eerst altijd gewoon heel erg solo aan het werk was, ik nu echt het gevoel van, hé, er is een team. Ik heb een podcastteam, ik heb mijn VA en ik heb mijn boekhouder. Dus er staat gewoon echt serieus een organisatie nu. Waarom? Omdat ik besloot om alleen maar te focussen op de dingen waar ik goed in ben. En ik daardoor dus daar ook nog veel meer tijd voor overhoud en er nog beter in word en mijn organisatie alleen maar aan het groeien is. Dus ook daar weer die VA, die zorgt bij mij voor rust, voor een leeg bureau en voor tijd. En een ander onderwerp waar ik bij dat laatst constateerde, is dat ik dacht, oké, waar ben ik nog steeds veel tijd en energie aan kwijt, waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb. Toen besefte ik boodschappen doen. Dat is bij mij, ja, het is gewoon echt geen prioriteit. Ik weet niet, sommige mensen vinden het zalig. Ik vind het prima om te doen, we moeten eten. Maar ik merkte, toen ging ik dat eens in kaart brengen. Net als toen met die afspraken maken, van hoeveel tijd ben ik daar nou aan kwijt. Toen merkte ik dat ik gewoon een halve dag in de 2 weken, dus nou ja, één dag per maand, zeg maar, kwijt ben aan boodschappen doen. 1 dag. Dat is gewoon 8 uur. Toen dacht ik, 8 uur impact in mijn werk. Of 8 uur boodschappenlijstjes maken naar supermarkten. Of een online bestelling doen. Of toen dacht ik, dit moet toch anders kunnen. Nou, ook daar heb ik dus weer, daar heb ik dan wel even de tijd voor genomen. Heb ik dat weer op een handige manier in een handig systeem ingericht, waardoor ik veel makkelijker dat geregeld heb, sneller weet wat gaan we eten de komende tijd en het in no time geregeld is. Dus ook daar heb ik de tijd die ik er niet aan kwijt wil zijn geminimaliseerd. En een ander voorbeeld is nog, ik noemde het net al even, mijn intakeproces. Als ik met een nieuwe klant ga werken, zijn er altijd een aantal dingen die, of is er altijd een aantal dingen wat sowieso geregeld moet worden. Ik heb een behandelovereenkomst, ik heb vaak een vragenlijst waar ik even een eerste indruk wil van waarvoor ze komen. Er moeten wat administratieve dingen geregeld worden. Er moeten wat, een aantal stappen die ik ooit op een gegeven moment, omdat het allemaal een beetje door elkaar liep, heb ik op een gegeven moment dat ook in een slim systeem ingericht. Dus ik heb gewoon een intakeproces, een proces, ja, overzicht gemaakt waar ik standaard dat kan doorlopen. En een grap is dat daar werk ik nu al een tijdje mee. Dus ik heb een vast systeem voor dat intakeproces, helemaal tot eigenlijk ook helemaal tot aan dat een klant klaar is. Dat hele proces is in een handig systeem ingericht. En het mooie was, toen mijn VA ging starten, begin mei, kon ik zo dat hele proces, dat hele systeem, kon ik zo overdragen aan haar. Het was dus al helemaal in kaart gebracht. Er was ook een heel stappenplan. Er was ook, alles was al beschikbaar. Er was een klantbestand waar ze mee kon werken. Dus er was betrekkelijk weinig voor nodig om haar op dat vlak op gang te brengen. En dat is ook mooi, want stel dat zij op een gegeven moment besluit haar werk niet meer te doen en ik iemand anders wil, dan heb ik in no time iemand anders die haar plek in kan nemen en al die systemen zijn gewoon ingericht. Je hoeft alleen maar in te loggen met je eigen mailadres en je hebt het opgepikt. Dus ook op die manier maak ik het duurzaam en zet ik het voor de toekomst duidelijk neer. En kost het zelfs de mensen die mij ondersteunen veel minder tijd dan dat tijd zou kosten als het nog niet ingericht was. Dus zo zie je ook hier weer dat wat je niet wil doen, waar je geen tijd aan wil kwijt zijn, huur iemand in, richt het op een handige manier in en wees duidelijk over wat je wel en niet wil doen. Dus ja, als je dan teruggaat naar de vraag, hoe tackle je een duizendpoot? Als we dan kijken naar de duizendpoot, dat enorm volle bureau, dan gaat het er dus eigenlijk om dat je stopt. En dat je het in één keer eigenlijk in één vat kiepert. Al dat werk wat jij te doen hebt, al jouw taken, alles wat er aan jou trekt, in één vat kieperen en dan keuzes maken. Dan kordaat worden. Nou, en in de duizendpoot die in mijn badkamer zat, hebben we dus ook letterlijk in een vat. Ik heb een bekertje gepakt, ik heb dat beest in één keer erin gekieperd en vervolgens met bekertje al naar buiten gegooid. Dat mag je dus ook gaan doen met wat jij niet meer wil doen. Maar het belangrijkste is dat je niet probeert door te rennen en al die taakjes voor elkaar te krijgen. Al die duizend taakjes om de beurt te tackelen, als het ware. Maar dat je duizend taakjes in één vat kiepert. Gaat kiezen wat wil ik wel en wat wil ik niet meer doen. En dan slim gaat zijn op dat wat je niet meer wil doen. Je gaat zien dat daar waar jij je energie en tijd stopt in wat je wel wil doen, je bakken energie ervoor terugkrijgt. Het veel efficiënter wordt. Als er dan nog een taakje is wat je niet wil doen, doe je dat moeiteloos. Want je hebt zoveel meer energie gekregen van alles wat je wel bent gaan doen. En dat is uiteindelijk de grootste winst. Er komt overzicht. Je kan letterlijk andere mensen werk verschaffen. Het is niet de bedoeling dat jij je energie en tijd verspilt en daar waar je geen impact kan maken. Dus ja, betekent stoppen. Alles bij elkaar nemen. Slimme systemen en processen. En dan loslaten. Erop vertrouwen dat het de bedoeling is dat jouw impact op die onderwerpen zitten waar de wereld wat aan heeft en waar jij de meeste energie van krijgt. En zo hou je het eindeloos lang vol. En voelt het ook niet meer als volhouden, dan is het gewoon één groot energiek verhaal waar jij de leiding over hebt. Of dat nou is over je eigen onderneming of dat wat jij van betekenis kan maken in een organisatie. Dit was aflevering 2 van deze trilogie. Je voelt al dat het aan het begin van de aflevering voelde als met mannenmacht werken, je werk wegkrijgen. En dat ik in een aantal stappen je hopelijk heb kunnen brengen naar veel meer werken vanuit flow en ease. Nou, wat die flow betreft, dat is natuurlijk heel vaak toch nog wel, wordt nog wel eens gezien als een zeldzaam moment van heel lekker werken. In de volgende aflevering in deel 3 van deze trilogie wil ik je meenemen naar dat flow misschien ook wel een duurzame staat van werken kan zijn. En daarover gaat de volgende. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Dag! Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en via LinkedIn. Om alle Eenvoud van Geluk afleveringen te blijven volgen, klik je op de 3 puntjes boven in je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie voor de podcast? Stuur me dan een bericht via mijn website of via LinkedIn. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.